Ik vind het leuk bij jullie te zijn. Het is een beetje een verrassing. Ik was plotseling een weekendje in Nederland. Ik ben de hele zomer in Oost-Europa. En ik dacht, nou, ik moet even mijn moeder zien tussendoor. Dus ik denk, ik ga even mijn moeder zien. En toen viel er net een zondag in. Ik zeg, nou, wie wil hem? En Thomas en Willink reageerden het eerste. Dus daarom ben ik hier vandaag. Gordon van Velen ben ik dus, uit Zeewolde, nog steeds. En ik ben heel langzaam bezig te emigreren naar Roemenië. Het land waar God het meeste doet in Europa. Dat zou je niet zeggen, want het is een land waar het allemaal... We kijken naar Roemenië als een arm land. Iedereen gaat er ook weg. Dat is ook een punt. Als ik zeg, ik ga naar Roemenië emigreren, dan vallen Roemenen bijna om. En dan zeggen, wij willen er allemaal uit en jij komt erin. Dan moet je wel bijzondere reden hebben. Maar Roemenië is het land waar overal nieuwe kerken worden gebouwd. Overal. Katholieke kerken, orthodoxe kerken, pinksterkerken, baptistenkerken. Overal worden kerken gebouwd. Waarom? Omdat ze te vol zijn. En dat is een hele andere ervaring dan we hier in Nederland hebben, waar we voortdurend op krimp uit zijn en waar de katholieke kerk 100 kerken moet sluiten en waar de PKN kerken moet sluiten en afstoten en waar we alleen maar een toename zien in moskeeën en zo. En Roemenië is heel anders. Een andere wereld. Met eigen problematiek, maar ook wel, als ik nou zeg van welk land heeft in Europa de grootste kans voor een opwekking als het ligt aan het scheppen van voorwaarden. Hoe mensen ervoor staan, dan zeg ik, dat is zeker Roemenië. Met oud en nieuw wordt daar een IHOP-conferentie gehouden. En dan zie je dus een heel weekend lang 800 jonge mensen, allemaal onder de 25, God aanbidden een heel weekend lang. En dan denk ik, oké, probeer dat eens in Nederland. Nou, dat lukt bijna niet, ja, tenzij je spectaculaire sprekers hebt. Maar zonder spectaculaire sprekers, gewoon om een weekend of een... Van tussen kerst en nieuwjaar. God aanbidden de hele nacht door. Geen vuurwerk kijken, maar God aanbidden de hele nacht. Dan denk ik, ja, dat is hier knap lastig. Oké. Ik heb een boek geschreven, want zaken gaan altijd voor het meisje. Hè? En het heet Verhalen van een Beminde. Het is deel nummer 2. En die boeken zijn gratis. Natuurlijk zijn ze niet echt gratis, maar u mag hem gratis meenemen. En dan mag u een gift overmaken op een stichting. Dat gaat niet eens naar mij toe. Maar daarvan ondersteun ik 2 werkers. 1 in Roemenië en 1 in Suriname. En het is een boek vol met allemaal rare verhalen. Rare verhalen, speciale verhalen, ontmoetingen. Sommige dingen zijn gewoon koddig en grappig. En sommige dingen zijn bloedserieus. Ik bedoel, bloedserieus. Ik heb iemand ontmoet die heeft 15 jaar in een gevangenkamp in Siberië gezeten. Ze is nou in de 80 en ze is niet bitter. En... Nou ja, goed, ik ga het niet vertellen, want sommige verhalen zijn heel intens. Maar ik denk, het is best wel iets goeds voor op vakantie of om weg te geven. Dus neem er een mee, er liggen er 30 achter. Ik heb er nog een paar op de motor liggen, dus komt wel goed. Ik zit barstens vol met dingen die ik met u wil delen. Er gaat dus ook vast een hele hoop gebeuren. Er is straks gelezen Psalm 139 in een nieuwe vertaling. Ik dacht, hé, die nieuwe vertaling doet het een beetje anders als de mijne. Als ik zit nog in de MBG. En in de MBG luidt dat gedeelte, Psalm 139, vers 17. Daar staat, hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God. Hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, ze zijn talrijker dan het zand. Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Hoe kostelijk zijn mijn gedachten, o God. En als David dit schrijft, kijk, David is geen evangelisch prediker. Evangelische predikers gebruiken wel eens slogans. En ze gebruiken wel eens een bepaald stramien. Een bepaald stramien moet je, na iedere zin moet je halleluja zeggen. Give me your amen en zo, give me your hand. En je wordt voortdurend opgejut tot een bepaalde ja, cadens. Maar David leefde nog niet in die tijd. Dus als hij zegt, hoe kostelijk zijn uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal, wilde ik ze tellen, ik kan er niet bij. Dan bedoelt hij namelijk wat hij zegt. Hij heeft geprobeerd die gedachten van God te tellen. Hij heeft geprobeerd in die gedachten van God te komen. Hij heeft geprobeerd door de Heilige Geest de gedachten van God te zoeken. Dat is een hele andere taal. Dat is iemand die zoekt naar het hart van God en ontdekt, maar dit is geweldig, dit is groter. Niet omdat dat al 10 keer gezegd is door anderen, want hij is de eerste die het op deze manier verwoordt, maar omdat hij deze ervaring heeft. En als hij zegt, 1 dag in uw huis, o Heer, is beter dan 1000 elders, dan was nog helemaal geen tempel. Maar het zijn in uw aanwezigheid, o God, is beter dan ergens anders te zijn. Dan meent hij wat hij bedoelt, niet omdat hij wat vrooms moet zeggen, maar dan meent hij wat hij bedoelt. Waarom? Omdat Davids leven bol staat van de ervaringen met God. En daar wil ik het vandaag een beetje over hebben, over ervaringen met God. En hoe je dat krijgt en hoe dat werkt. En als ik dat geldt voor de hele wereld hetzelfde hoor. En dat was in mijn leven ook hetzelfde. Als ik mensen vraag van hoe zit dat, het spreken van God, het ervaren van het spreken van God. Dan zie ik iedereen gelijk rimpels trekken. Dat is wel moeilijk hoor, dat is moeilijk. De leiding van God verstaan is moeilijk. Vooral dat woord moeilijk. Toen ik 40 jaar geleden in Pinksteren terechtkwam, van langer dan 40 jaar, toen werd dat ook verondersteld. Dat is moeilijk, hè? Er waren wel eens profetieën, dus dan kreeg je een profetisch woord van iemand anders. En natuurlijk uit de Bijbel verstond je de richtlijnen van God. En af en toe was er ook wel een Bijbeltekst die je heel erg aansprak. Maar het verstaan van de stem van God en de leiding van God verstaan, dat werd beschouwd als iets moeilijks. En dat is het niet. Dat is het niet. Of toch wel. Dus daar gaan we het even over hebben. Het antwoord is, het is niet moeilijk. Het is helemaal niet moeilijk. Zit er een prijskaartje aan? Ja. Is dat prijskaartje hoog? Het is verschrikkelijk hoog. Kijk. Bij ons gaat het meestal zo. Wij geraken in een probleem en het probleem wordt steeds groter. We proberen zelf een oplossing te vinden. Kunnen we het zo oplossen? Kunnen we het zo oplossen? Is dit misschien een mogelijkheid? Is dat misschien een mogelijkheid? Uiteindelijk komen we er niet uit. En dan zeggen we, Heer, u moet nou een antwoord geven. Ondertussen zit ons hoofd zo vol met het denken over wat eventueel de mogelijkheden zijn, dat we daarin de stem van God helemaal niet meer kunnen verstaan. En dat is inderdaad moeilijk geworden. Waarom? Omdat we niet eerst naar God gingen, maar het laatste, als we er niet meer uitkomen. En omdat het verstaan van de stem van God iets gevoeligs is. Iets heel intuïtiefs, ik kom daar zo nog wel op terug. Iets heel intuïtiefs. Het verstaan van God komt niet doordat we ergens over nadenken, maar het komt, plops, het is er gewoon ineens, plop, heel snel. Het is heel intuïtief. Vrouwen die weten dat wat beter als mannen. En in onze samenleving hebben we daar wat moeite mee, met dat intuïtieve. Ik weet nog wel dat ik was heel klein en ik weet niet wie ik het vroeg, maar ik hoorde dat woord intuïtie voor het eerst, dus ik zal 6 geweest zijn, 7. En het bericht wat ik kreeg is, het is helemaal fout en alleen vrouwen hebben het. Weet je, maar de manier waarop God spreekt tot mensen is niet rationeel. Wij in Nederland zouden het liefste willen dat God ons hielp denken. En dat wordt in de kerken ook wel gebeden. Hè? Heer, verlicht onze gedachten. Nou, dat gaat God nooit doen. Hij gaat nooit onze gedachten verlichten. Hij gaat spreken, maar hij gaat nooit onze gedachten verlichten. Dat is de grote fout nummer 1. Wij denken dat God ons gaat helpen te denken. Dus we hebben een probleem en dan zeggen we, Heer, help ons met een oplossing. En dan gaan we nadenken en we hopen dat God ons denken gaat verlichten. Dat gaat hij niet doen. God spreken is nooit in ons nadenken. En nooit is openbaring tot stand gekomen doordat we ergens over na gingen denken. Openbaring komt altijd als iets van een flits, als een plotselinge ingeving. Het is meestal totaal niet rationeel, het is meestal schokkend, het is bijna altijd komt het niet uit en vinden we het vervelend. Maar het is, ineens is het er, je weet het ineens. Ineens is die gedachte er. Ineens is er dat plaatje. Ineens is er die droom, daar kun je al helemaal niks aan doen. Daar ben ik nog steeds niet goed in dat dromen. Dat heb ik al wel eens voor gebeden. Ik zeg, Heer, geef mij toch dromen. Maar dat werkt nog niet. Ik heb gewoon nog meer genade nodig. Als ik droom, dan is het meestal de afgelopen dag in de verkeerde volgorde. En dan ben ik altijd heel blij als ik wakker ben. Dan denk ik, oh gelukkig, het is allemaal niet waar. Maar oké, voor diegenen die dromen, gezegend zijn de dromen. Maar openbaring komt in de vorm van een klein plaatje. Ineens een ingeving, ineens iets. David had er geen probleem mee. Kostelijk zijn uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. Waarom? Omdat als hij ging onderzoeken in God, dan was het er altijd. En Paulus zegt dat in 1 Korinther 2, dan zegt hij, wij hebben de geest van God. De geest van God onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Kunnen we daarbij? Jawel, we kunnen daarbij. Maar de eerste fout die we maken is dat wij het pas vragen als we er zelf zo lang over nagedacht hebben dat we er niet meer uitkomen. En dan kunnen we het niet meer horen. De tweede fout die we maken is dat wij... En als ik zo deze dingen zeg, dan is dat niet beschuldigend bedoeld, maar dat is net zo goed de vinger naar mijzelf. Dat wij God beschouwen als een soort van antwoordapparaat. U vraagt, wij draaien. Ik heb nu een probleem, dus nu wil ik een antwoord hebben. En dat wat God zich voorstelt bij communicatie tussen hem en mensen, is een totaal ander verhaal. Is een totaal ander verhaal. Waarin informatie, data, een zeer ondergeschikte rol speelt en liefde een heel dominant is. Kijk, hoe leg ik dat uit? Nou, neem twee jonge mensen, ze zijn helemaal verliefd en ze hebben alle twee een smartphone. De hele dag hangen ze aan dat ding en dan denk je, waar hebben ze het over? Waar hebben ze het over? Ja, ik hou van je. Ja, ik mis je. Ja, ik mis jou ook. Ja, ik hou van je. Wanneer kom je weer? En dat kan urenlang doorgaan. Als je prepay hebt, dan zie je het zo op. Urenlang hangen die twee jongelui aan die telefoon. En dan denk je, wat doen die daar nou? Ik bedoel, hebben ze nou zoveel te bepraten? En als je ze nou zou vragen, wat hebben jullie nou besproken? Ja, niks eigenlijk. Waarom? Omdat dat contact helemaal niet gaat om gegevens, om feiten, om de uitwisseling van feiten. Het gaat om de uitwisseling van liefde. En dat gebeurt door woorden en door zuchten en door gekreun en weet ik veel. Maar daarin wordt dus iets anders uitgewisseld. Er wordt liefde uitgewisseld. En informatie is daarbij ondergeschikt. En dat is wat God zich voorstelt bij de relatie tussen ons en hem. Hij stelt zich voor een relatie waarin liefde wordt uitgewisseld. En daar in dat hele verhaal van liefde komt ook alle informatie die je nodig hebt en meer dan dat. Ik ga er van alles over vertellen, maar ik was vorig voorjaar was ik in Finland en ik moest daar een seminar houden en ik had een ochtend vrij en ik ging het bos in, er lag sneeuw, het was helemaal prachtig, dus ik liep daar door de sneeuw, je hoort dan helemaal geen geluid, ik vond het helemaal mooi. En ik zei tegen de Heer, het is tijd om zaken te doen, want ik heb een aantal uitnodigingen en ik weet niet welke ik precies allemaal zal aannemen en ik moet nu beslissingen treffen, want ik moet vliegtickets kopen en de tickets worden met de dag duurder. Dat heb je als je met low-cost vliegtuigen vliegt, dan gaat de prijs gaat op en als je een half jaar van tevoren boekt, dan heb je het haast voor niks. En tegen de tijd dat je zou moeten gaan, dan is het 10 keer zo hoog de prijs. Dus ik zeg, Heer, want ik moet die vliegtickets kopen, want anders dan de prijzen gaan omhoog. En toen zei de Heer, soms spreekt de Heer tegen mij Engels, ik kan het ook niet helpen, dan zegt hij, no business today. Oftewel, vandaag zullen we het daar niet over hebben. Ik wil dat je de natuur geniet en dat je geniet van mijn aanwezigheid. Maar ik ben natuurlijk Nederlander, ik spreek God ook vaak tegen. En dat kan hij trouwens heel best hebben, alleen ik krijg mijn zin heus niet hoor. Dus ik probeerde het nog even, ik zeg, ja maar Heer, de prijzen van de tickets die gaan iedere dag omhoog. En hij was gewoon niet onder de indruk. En hij zegt niks daarvan. Ik wil dat je gewoon hier bent in mijn aanwezigheid. En van de natuur. En geniet van de dingen. En zaken komen later. En zo was het. En dat komt dan ook op een goed moment. Komt het allemaal wel op het juiste moment. Maar Gods prioriteit in de communicatie is niet, Heer, ik heb nu een probleem en nu wil ik een antwoord hebben. Zo werkt het helemaal niet. God zoekt een communicatie die gebaseerd is op een voortdurende uitwisseling van liefde. En als je je daaraan geeft, dan krijg je ook alle informatie die je nodig hebt. En ruimschoots. Weet je dan alles? Nou, ik weet niet de dingen over... Nou, sommige dingen over volgend jaar weet ik wel, maar ook sommige dingen weet ik niet. Die hoef ik nu ook niet te weten. Maar wat ik nodig heb, wat ik op termijn nodig heb, dat weet ik allemaal. Omdat het geen probleem is voor God om te spreken. Misschien een probleem van ons om het te ontvangen, maar dat is niet zo moeilijk. Dan is er een ander issue. En daarvoor zou ik haast een grapje met u willen uithalen. Ik weet niet, heb je hier een collectezak of zo? Die mandjes hebben jullie straks gehad. Nou, die mandjes staan hier niet. Maar je moet er even doen alsof het echt is. Dus stel je even voor dat het nou echt is, maar het is een grapje hoor. Want anders denken jullie, wat gaat die man doen? Ik ga namelijk een collecte houden. En ik geef jullie 30 seconden om de Heilige Geest te vragen wat je in die collecte gaat doen. Dus doe je ogen maar even dicht en vraag maar even de Heilige Geest wat je in die collecte zou moeten doen. En die ga ik zo houden. Oké. Oké. Ik weet zeker dat 90% van jullie net de Heilige Geest heeft afgezet. Uit. Omdat je helemaal niet wilde weten wat je in die collecte zou moeten doen. Want je weet het met God maar nooit. Ik bedoel, meestal is je gedachte van ik stop daar een euro in of zo. En als je goed bij kas bent, stop er 5 euro in. Maar je weet het, bij God weet je het helemaal nooit. Want als je zo'n vraag krijgt, vraag de Heer maar wat je erin moet doen. Je hebt al zo'n vermoeden dat het meestal papiergeld is. En als je het God vraagt en dat het meestal meer is dan je eigenlijk had gepland. En dat is eigenlijk probleem nummer 1. In het luisteren naar de stem van God. We willen zijn stem wel horen wanneer wij het willen. Maar niet als hij het wil. En ook niet altijd. En we hebben dat helemaal niet door. Dat we eigenlijk in onze relatie met God. Eigenlijk niet helemaal eerlijk zijn. En dit zijn geen beschuldigende vingers hoor. Maar ik heb voor jullie een liedje. Ik ben niet goed in zingen hoor. Dus het is ook lang geleden. Maar ik ga het even proberen. En dat is een Engelse gouden ouwe en die gaat zo. I surrender all unto Jesus, precious Savior, I surrender all. Nou, dat is een bekende, hè? Maar het is niet waar. De werkelijkheid is dit. I surrender all, but I'm still in control. Dat is de werkelijkheid. En het punt is, als wij zoiets zingen of een dergelijk lied zingen, dan menen we dat emotioneel heus wel op dat moment. En we zingen dat heus met een bepaalde overgave, we menen dat ook wel. Maar zodra het komt op de consequenties van, mag God het nou echt zeggen? Nou dan liever niet, dan houden we het liever in eigen hand. En als God wat zegt, dan gaan we het ook eerst even controleren of het wel kan. Als God spreekt, dan vragen we eerst even, kan dit eigenlijk wel? Overgave en het opgeven van onafhankelijkheid. In mijn leven was dat het grootste gevecht hoor, het opgeven van mijn onafhankelijkheid. Ik was laatst in Boekarest bij mijn vrienden van Teen Challenge. En die doen dagelijks outreaches. Dus die gaan de stad in om daar de daklozen op te zoeken. En dat zijn er nogal wat. Het is een stad met 2-3 miljoen inwoners. En daar zijn er nogal wat daklozen. Meestal alcoholisten, drugsverslaafden die er op de straat liggen. En ze bieden hulp. Soms zijn het verbandmiddelen, soms zijn het medicijnen. Soms is het een hap eten. En dan bieden ze bij Teen Challenge een programma om uit deze vicieuze cirkel van dood te komen. En dan kom je dus in een huis buiten de stad waar je geen drugs kunt kopen en geen alcohol. En je hebt daar een programma, weet je wel, 7 uur opstaan, aankleden, wassen enzovoort. En dan krijg je ontbijt, dan krijg je stille tijd, dan moet de afwas gedaan worden. Ja, de volgorde weet ik niet precies, maar er is gewoon een programma. Dan moet er wat in de tuin gedaan worden. En kortom, het is een programma met activiteiten, met wat sport, met wat corvée en bijbelstudies enzovoort. Maar het idee dat een ander zegt wat jij moet doen. Dat een ander bepaalt dat het nou jouw beurt is om af te wassen. Dat een ander bepaalt dat het nu stille tijd is. Dat een ander bepaalt dat je nu in de tuin gaat werken. Dat opgeven van je onafhankelijkheid is voor de meeste mensen zo bedreigend dat ze liever doodgaan op straat, en heel echt waar, doodgaan op straat liever dan in zo'n programma binnen te lopen waar goed wordt gezorgd, wat niet extreem is, wat niet afmattend, wat geen uitbating is, waarbij een ander iets over jou te zeggen heeft. Het opgeven van de onafhankelijkheid is de grootste worsteling van ons mensen. En dat zit natuurlijk al heel diep in de zondeval. Want als de slang Eva verleidt, dan komt hij natuurlijk ook daarmee. Hè? Van als je daarvan eet, dan zul je als God zijn kennende goed en kwaad. Dan hoef je niet meer afhankelijk van God te zijn. Dan mag je het zelf uitzoeken. I did it my way. Goed, hè? Maar dat is de hang van de mens. Om het op de eigen manier te doen zoals ik het wil. En niet afhankelijk te zijn van God. En dat is de grote worsteling. En dan kunnen we zeggen dat als christenen geen last van. We hebben ons leven overgegeven aan Jezus. Ik denk dat het een voortdurend proces is. Waarin God ons uitdaagt van durf je van mij afhankelijk te zijn. Dus ik ga even naar een paar Bijbelse dingen. Jezus heeft die 12 discipelen. Hè? En dus op een goede dag zegt hij, we gaan een outreach doen, we gaan evangeliseren. Ook zegt de discipel, helemaal geweldig. Ja, nee, hij zegt, ik ga jullie 2 aan 2 ga ik jullie uitsturen. En jullie moeten naar al die plaatsen gaan waar ik zelf ook kom. En dan ga je het evangelie verkondigen. Je heest de zieken, wekt de doden op, reinigt melaatsen enzovoort. Ik denk dat ze allemaal redelijk enthousiast zijn. En dan gaat Jezus het moeilijk maken. Want op dat moment dat ze dat horen, pakken ze hun rugzakken al in en ze leggen alles al klaar wat ze voor die reis nodig hebben. En dan zegt Jezus, nee, jullie hebben het niet helemaal goed begrepen. Die mobieltjes, die wil ik eerst eventjes hebben. Die mogen niet mee. Ja, maar heer, nee, die blijven hier. En trouwens die hele rugzak, laat die ook maar hier. Ja, maar ik moet toch wel geld meenemen? Nee, ook geen geld. Ja, maar toch wel, ik moet wel schoon ondergoed meenemen? Nee, ook niet. Nee, gewoon wat je aan hebt. Gewoon wat je aan hebt en dat is alles. Ja, maar. En Jezus pakt ze dus alles af waarmee ze iets zelf kunnen organiseren. Ze hebben geen dubbeltje bij zich, ze kunnen nog geen flesje water kopen. Niets. Ze worden totaal afhankelijk van wat? Van wat God doet door andere mensen heen. Dan worden ze 100% van afhankelijk, want ze mogen niets meenemen. En goed, ze gaan uit, er gebeuren wonderen. En als ze dan terugkomen, dan is niet de eerste vraag van Jezus, hoeveel wonderen hebben jullie gedaan? Maar dan zegt hij, hebben jullie aan iets gebrek gehad? En dan zeggen ze, nee, we hebben aan niets gebrek gehad. En dan knipoogt hij even. En dat wil niet zeggen dat je altijd uit moet gaan zonder portemonnee, daar gaat het niet om. Maar het gaat om deze les die Jezus hem wil leren, dat hij ze dus gewoon even alles afpakt. En zegt van, dan ben je helemaal afhankelijk van God. En ik wil dat je dat leven leert kennen, van helemaal afhankelijkheid van God. Sommigen van jullie die me een beetje kennen, weten dat 7,5 jaar geleden stierf mijn vrouw. En zij had van ons beiden het grootste inkomen. Ik reis door het land om te prediken, dat brengt meestal niet zoveel. Maar goed, zij had een stabiel inkomen, dus samen hadden we het helemaal prima. Dus toen zij stierf, toen viel dat natuurlijk weg. En ik had me zorgen kunnen maken over van gaat dat goed komen, maar ik hoefde dat niet te doen. Want ik had van mijn vader, die daarvoor was overleden, een grote erfenis gekregen. 5 nullen. En toen ik zo voor mezelf een berekening maakte van hoe gaat dit komen met de spreekbeurten die ik doe, hoe gaat dat komen, hoe ga ik verder leven. Toen maakte ik even een berekening en toen ontdekte ik dat ik voor 20 jaar genoeg had, inclusief 2 nieuwe auto's. Ik denk, nou iedereen kan dan hartstikke jaloers worden en denken, goeie mensen, zegt dat je gewoon voor 20 jaar kunt zeggen, iedere maand kan ik zoveel van de bank nemen om aan te vullen wat ik eventueel tekort kom. Ik kan over een paar jaar een nieuwe auto kopen en 10 jaar later koop ik gewoon weer een nieuwe. En het ligt er gewoon allemaal klaar en als je nog wat meer rente krijgt, dan is er nog meer. En het ligt allemaal gewoon klaar, het ligt gewoon op de bank. Dat is natuurlijk een heel goed gevoel, jullie mogen allemaal even jaloers op mij worden. Maar dan moet je de rest van het verhaal ook horen. Dus een paar maanden na haar sterven begon de Heer ineens tot mij te praten. En hij zei, jij vertrouwt op dat geld. Ik zeg, ja, nogal wie dus? Ik bedoel, dat doet iedereen. En ik heb nooit bij een werelds bedrijf gewerkt, dus ik heb ook geen pensioen in die zin. Ik bedoel, ik krijg straks ook wel AOW, maar ik heb geen pensioen. Dus dit is gewoon mijn zekerheid en mijn voorziening. En iedereen zou dat doen. Ja, zegt de Heer, maar je vertrouwt op dat geld. En u moet me vergeven, in mijn contact met de Heer is heel kinderlijk en heel spontaan en af en toe ook een beetje, misschien niet zo heilig. Dus ik reageer erop, ik zeg, Heer, moet je nou eens luisteren. Ik heb van alles wat ik ooit heb gekregen, verdiend en binnengekregen, 10% aan u gegeven. Altijd alles. En ook dit geld wat ik georven heb, 10% aan u gehad. En dit is de 90% die van mij is en het gaat u niet aan. Misschien vind ik dat niet zo heilig. Maar ik irriteerde me een beetje aan dat. Hij zei, je vertrouwt op dat geld. Ik zeg, moet eens luisteren, Heer. In het Oude Testament staat dat alle Israëlieten, die kregen van hun ouders een erfenis. Allemaal. En dat waren natuurlijk boerderijen en grondstukken enzovoort. En ze konden dat niet eens verkopen. Als ze het al verkochten, dan kwam het in het jubeljaar weer terug. Dus het was een onvervreembaar erfdeel, dat was altijd voor hun, dat bleef altijd voor hun, een basiszekerheid, bleef altijd voor hun, en dat was gewoon onvervreembaar. En ik zeg, Heer, mijn vader heeft mij geen grondstukken nagelaten, maar in dit geval, hè, papiergeld. En zo, dit is mijn erfenis, dit is mijn erfdeel, en ik mag het dus houden. Hij zei, je vertrouwt op dat geld. Ik was nog niet zo snel uit, ik had nog wat pijlen op de boog. Ik zeg, Heer, moet eens horen, het is in uw voordeel als ik het houd. Want dan kan ik u gratis dienen. Ik bedoel, ik kan overal heen gaan, ik hoef mijn hand niet op te houden. Ik kan zelfs gratis prediken als dat nodig is. Ik hoef nergens te zeggen van, wat krijg ik ervoor? Als ik voor studenten spreek en ze komen met een bosje met 10 rozen. Ja, dan denk ik natuurlijk ook, wat moet ik met die rozen? Het is aardig. Maar dan hoef ik me nooit druk te maken over enige financiële tegemoetkoming. En ik kan gewoon u dienen, overal waar u me roept en zendt, kan ik u dienen, zonder dat ik daarvoor iets hoef terug te krijgen. Dus het is in uw voordeel dat ik het hou. En hij zei, je vertrouwt op dat geld. En zo hebben we 14 dagen lang gevochten. En hij veranderde niet van mening. En toen zei ik, oké, Heer, ik zal alles weggeven, maar niet alles in één keer. En gelijk was hij akkoord. En de volgende dag zei hij, daar. En dat duurde een jaar en toen was alles op. En er was nog een bedrag van 20.000 euro over. En toen werd er op GodTV een actie gehouden om een bos te planten in de woestijn, de Negev-woestijn van Israël. En dat was naar aanleiding van Jesaja hoofdstuk 41, waar staat dat de Negev-woestijn, dat beplant zal zijn met allerlei soorten bomen voordat de grote dag van de Heer komt. En de Heer zei tegen mij, daar moet je in investeren. Dus ik was gelijk gehoorzaam, ik kocht 10 bomen voor 200 euro. En 's avonds kwam ik terug bij de Heer, ik zei, ik heb gedaan wat u hebt gezegd. En toen zei hij, dat was niet wat ik had bedoeld. En midden in de nacht kocht ik 1000 bomen voor 20.000 euro. En toen was al het geld op. En toen heb ik 3 uur lang gehuild. Maar niet. Omdat ik geen geld meer had. Om iets heel anders. Eigenlijk was het een grote bevrijding. Klinkt hartstikke raar. Maar het was een grote bevrijding. Omdat mammon uit mijn leven is verdwenen. Voorgoed en definitief. Voorgoed en definitief leef ik niet meer in de economie van het tekort, maar in de economie van God. Totaal andere economie, totaal ander leven, een heel ander leven. Maar waarom ik zo emotioneel werd, had dat andere redenen. In de eerste plaats omdat dit Kijk, als ik een briefje had uitgestuurd van ik heb 20.000 euro te vergeven, had ik de volgende dag 20.000 brieven in mijn brievenbus gehad. Van, ja, wij hebben nog een auto nodig, wij hebben nog arme kinderen, wij hebben nog honger, wij hebben nog hier, wij hebben nog daar. En er waren natuurlijk duizenden en één redenen om dat geld te besteden aan mensen. Dat was natuurlijk met de rest van het geld wel gebeurd, maar met dit laatste niet. Dit was, wat zullen we het voor woord geven? Totale verspilling. Verspilling aan God. Maar het is niet voor mensen. Ik bedoel, wie vaart er wel bij dat er ergens midden in de Negev nieuwe bomen staan? Nou ja, goed, mensen, als de bomen gegroeid zijn, dan kunnen mensen in de schaduw gaan zitten. Maar ik bedoel, daar gaat het niet om. Het voelde een beetje als de olie die Maria uitgoot op de voeten van Jezus. Een paar dagen voordat hij werd gekruisigd. Zo voelde het. Totale verspilling van geld. Niemand snapte het ook. Iedereen was boos en geïrriteerd. De discipelen helemaal. Die olie had verkocht kunnen worden. En we hadden het geld aan de armen kunnen geven. En Jezus prijst Maria en zegt, overal waar dit evangelie verkondigd zal worden, zal ook over haar gesproken worden. En dan gaat het niet om die vergelijking, maar het gaat om het gevoel. Dat je dus iets doet voor God. En het geeft zo'n raar gevoel, omdat het niet is van... Het voelde ineens als partnerschap. Het voelde ineens als een privilege, als een voorrecht. Van je mag meedoen in het vervullen van een profetie die Jesaja 800 voor Christus heeft opgeschreven over het mooi maken van het land Israël. En je krijgt de mogelijkheid, jou wordt het privilege, het voorrecht gegeven om daaraan mee te doen. Aan iets wat 3000 jaar geleden door God is opgeschreven en jij mag daaraan meedoen om dat te vervullen. Het voelde totaal anders. Het voelde totaal anders als wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. En ik werd zo ontzettend emotioneel dat ik gewoon 3 uur heb gehuild. En tegelijkertijd. En ik ga niet aan jullie geld komen hoor. Ik ga heus geen collecte houden. Dus ben ik niet bang. Maar het hele punt is dat het voor mijn leven betekende overgave. En dat gedeelte waar ik in mijn leven onafhankelijk graag wilde zijn. Eigen baas, zelf kunnen uitzoeken, ook als christen, toch zelf kunnen bepalen. Dat er ineens sprake was van een heel ander niveau van afhankelijkheid waarin God het mag zeggen. En dat gaat gelijk op met het horen van zijn stem. Er zit wel een prijskaartje in. In mijn geval was het een hoog prijskaartje. En ik ga je niet bang maken van, als je naar God wil gaan luisteren, mag je niet meer voetballen kijken. En dan mag je niet meer dit en mag je niet meer dat. Ik heb een royaal leven. Ik kom helemaal niets tekort. Ik ben sinds die tijd nooit iets tekort gekomen. Helemaal nooit. En ik leef niet als een armoedzaaier. Dat hoeft ook niet. God voorziet. Ik heb om te leven nog nooit een collecte gehouden. Dus dit wat ik net even voordeed van die collecte, heb ik in mijn leven nooit gedaan. Als ik ergens kom, gebeurt het wel eens dat men een collecte houdt. Dat kan wel gebeuren. Maar als men mij vraagt, wat kost het als je komt, dan zeg ik, kost helemaal niks. We betalen ons eigen ticket, we betalen alles zelf. Het enige wat ik wil is, als we bij jullie te gast zijn, dat ik ergens kan slapen en iets te eten krijg. Maar ik heb nog nooit iemand waar dan ook om geld gevraagd. Dus wat betreft die boeken, dat is ook gewoon niet voor mij. Dat is voor mij een principe kwestie, dat het niet voor mij is. Maar dat ik het weggeef en dat ik daarvoor 2 fulltimers kan onderhouden. Dus in plaats van te zeggen van ik heb eigenlijk geld nodig, ben ik alleen maar bezig iets weg te geven. En dan gaat dit verhaal gaat helemaal niet over mij, want het gaat om u. En het gaat om het horen van de stem van God. En hoe komen we dan daar? Hoe komen we bij het horen van de stem van God? En hoe kan ons leven veranderen van vraagtekens in antwoorden? Want ik leef met antwoorden. Ik heb geen vraagtekens in mijn leven meer. Ja, er zijn er een paar waarvan God gewoon niet wil dat ik het weet. En dat zegt hij dan ook. Goed. Het is een leuk leven hoor, het is een leuk leven. Nou, ik ga jullie even een voorbeeld geven over hoe dat nou werkt. Kijk, ik ben dus alleen. En dat levert een hoop problemen op hoor. Want in het begin begon iedereen wat te organiseren. En op een goed moment was er in mijn gemeente waar ik dan kom. Ik kom bij House of Heroes in Harderwijk. Waren er 6 dames, die hadden alle 6 een woord van God dat ze met mij zouden trouwen. En dus als zulke soort dingen maak je natuurlijk allemaal mee. En er zijn alle mensen die willen iets organiseren. En ja, oké. Ik vind dat alleen zijn ook helemaal niks. Maar als je in de bediening van God staat, dan past daar niet iedereen bij. Daar past niet iedereen bij. Dit is een leven van extreme. Een leven waarin je in de ene nacht in een hangmat slaapt met ratten onder je bed. En een week later naast de president van Suriname zit. Weet je, dus een leven met extreme. Een leven waarin het soms heel heet is en soms heel koud. En waarin je soms bijna bevriest in een huis. En soms bijna van je stokje gaat van de hitte. En het is een leven waarin je soms na een samenkomst 4 uur lang over mensen profeteert. En dan denkt van, ik ben nou bijna dood. Een leven waarin soms de Heer met geweldige gunst naar je toe komt. En andere momenten waarin je helemaal moet leeggeven. Dus daar past ook niet iedereen bij. En ik was een keer in de Oekraïne. En ik had een hartstikke leuke vertaalster. Ik kwam er even achter dat ze single was. En ook op zoek naar een levenspartner. En het ging gewoon zo goed. Weet je wat, ze was in staat de grapjes. Ik bedoel, natuurlijk Oekraïens is geen Nederlands. Maar ze was in staat de grappen over te brengen. En het was als een dans. En op een goed moment ga je dat voelen. En natuurlijk in de pauze schenkt ze je koffie. En er is af en toe een smile en je lacht af en toe samen. En er begint een bepaalde chemie te werken. En dan kun je natuurlijk een hele hoop dingen doen dan. En ik doe dus dit. Direct zeg ik, Heer, wat vindt u daarvan? En hij zegt, wees er niet mee bezig. Klaar. Over. Uit. En het is nog een vriendin, maar over. Uit. Maar ik was niet altijd zo wijs. Een paar maanden later had ik in Roemenië ook zo'n leuke vrouw, weet je wel. Leuk, mooie ogen. Ik val op ogen. Leuke ogen, mooie ogen. En ook heel verdrietig, weet je wel. Ze was 35 en geen man in zicht. En ik vond haar gewoon hartstikke leuk. En we hebben elkaar eigenlijk maar 1 keer een uur samengewerkt. En ik ging erover fantaseren. Ik ging erover fantaseren. De dagen daarna was ik er steeds mee bezig. En ik dacht, wat als? Zij is zo. Ze is intelligent. Ze heeft mooie ogen, enzovoort. En ik ga toch naar Roemenië emigreren. Dus ik ging erover fantaseren. En na 5 dagen dacht ik, het is toch wel tijd dat ik een keer de Heer vraag. Ik had dat expres ook niet gedaan. Dus na 5 dagen dacht ik, ik moet dat toch wel een keer doen. Dus ik zei, hé, wat vindt u ervan? En hij zei, wees er niet mee bezig. En het gekke is, het deed zeer. Het deed zeer. Waarom? Ik had al emotioneel geïnvesteerd in deze zaak. En daarom deed het zeer toen ik naar hem ging luisteren en hij nee zei. Maar stel je nou voor dat ik 10 dagen had gewacht. Dat ik 10 dagen ermee bezig was geweest. En misschien haar nog eens had ontmoet. En dat ik 10 dagen ermee bezig was geweest. Op dat moment draait in mijn hart de cd. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Enzovoort. En als je dan de Heer vraagt. Van Heer, wat vindt u ervan? Wat hoor je dan? Je eigen wensen. En dan ga je natuurlijk nog een paar bevestigingen vragen. Ja, ik heb nou zo'n digitale Bijbel, dus daar kun je het niet mee doen. Maar er ligt hier ergens nog een Bijbel. Maar daar kun je dat zo mooi mee doen, weet je wel. Zo'n Bijbel en dan een paar keer omdraaien, ogen dicht en een paar keer. En dan zo open doen, weet je wel. Dat heet Bijbelroulette. En het lijkt hartstikke geestelijk. Maar het is zeer heidens. Het is eigenlijk gewoon toverij. Want je dwingt God tot een antwoord. En meestal leidt het tot nog grotere verwarring. Ja, hebben jullie ook die ervaring? Ik er wel. Ik heb dat vroeger namelijk wel gedaan in alle situaties. Ging ik die Bijbel zo openslaan en soms zo ronddraaien nog en zo. Want zo openslaan, weet je, dan weet je al een beetje waar je terechtkomt. Dus me eerst een paar keer over de kop en achter de rug en dan zo, weet je. En ja, ik heb er een naam voor, Bijbelroulette. En meestal leidt dat tot een nog grotere verwarring. Want je dwingt God, je manipuleert God tot een antwoord dat hij helemaal op die manier niet wil geven. Hij wil antwoorden binnen de relatie en niet... U vraagt, wij draaien. Zo is hij niet. Als je God antwoord wil hebben, hoef je echt geen 10 dagen te vasten. Dat is niet nodig. Helemaal niet nodig. Hij wil direct spreken. Maar de grondvoorwaarde is echte overgave. Echt. En ook bereid zijn in zijn agenda, in zijn ritme mee te gaan. En dan spreekt hij heel best. En dan kun je zijn stem heel best horen. Nou komt natuurlijk het gevaarlijke van hoe dan? Hoe doe je dat? Want als ik zeg, Heer spreekt tot mij, ik doe mijn ogen dicht, hoor ik helemaal niks. Nou, zo heb ik ook 30 jaar geleefd. Ik hoorde helemaal niks. Ondertussen had ik over 10.000 andere mensen geprofiteerd. Maar voor mezelf hoorde ik nooit wat. Ja, heel af en toe een keer dat je ineens iets wist. Maar dat was af en toe. En dat was niet genoeg. Ik kon er tenminste niet mee leven. Met nou en dan een keer iets van God te horen. Ineens, weet je wel, je ergens mee bezig bent. Ineens zegt hij, doe dat. Dat is hartstikke goed. Maar het was voor mij niet genoeg. Ik heb meer nodig. En hebben we allemaal meer nodig. We hebben straks dat lied gezongen, Every Breath I Breathe. Niet dat lied, het andere. Worship mensen, wat was dat lied ook alweer over? I'm breathing your very word. Ja, this is the air I breathe, your holy presence living in me. En er is nog een ander couplet wat ook zegt, your very word spoken to me. Dat is een van de coupletten daarvan. Ja, precies, dat is my daily bread, your very word spoken to me. En daarbij gaat het niet over de Bijbel. De dichter van dit lied heeft het gesnapt. De adem die ik inadem, ook wil inademen, is uw aanwezigheid in mij. Het brood wat ik wil eten, dat is uw echte woord gesproken tot mij. Als zelfs Jezus door de Satan wordt verzocht, dan zegt de Satan, als u de zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen, dat ze brood worden. En dan zegt Jezus, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van ieder woord wat uit de mond Gods uitgaat. Wat bedoelt Jezus daarmee? Herhaalt hij daarmee een Bijbeltekst uit Deuteronomium, denk ik? Nee. Ja, ook, maar nee. Hij heeft namelijk net 14 dagen dat woord van God gehoord. Hij heeft 14 dagen met God gecommuniceerd. En God heeft hem verteld en bevestigd. Jij bent mijn zoon, jij bent de geliefde. In jou heb ik een welbehagen. En dan komt de duivel. Indien jij de zoon van God bent. En dan zegt Jezus, dat hoef ik niet te bewijzen. Ik ben de zoon van God. En ik ben eigenlijk verzadigd. Ik ben verzadigd. Van de woorden van God. Jezus had geen Bijbelrol bij zich in de woestijn. Tenminste, ik lees nergens dat Jezus met 40 rollen de woestijn inging. Hij was er alleen. Het ging tussen hem en God. En aan het eind van die 40 dagen is hij verzadigd. Waarmee? Met het woord wat uit de mond Gods uitgaat. Verzadigd van communicatie met God. Zijn aanwezigheid, Gods aanwezigheid in zijn leven. En hij is daar vol van. En daarom zegt hij, ik heb helemaal geen honger. Want ik ben verzadigd. Verzadigd. Dat zegt Jezus wel eens vaker. Als jullie de Bijbel goed kennen, dan kennen jullie het verhaal van Jezus en de vrouw in Samaria bij de put. Die vrouw tegen wie Jezus zegt, hè, God zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en waarheid. Die vrouw die 5 mannen gehad had. En Jezus staat daar bij die put, omdat hij dorst heeft. En de discipelen zijn de stad ingegaan om eten te kopen. En dan aan het eind van het gesprek komen die discipelen dus aanlopen. En die zeggen, die komen met hun picknickmand. En die zeggen, we hebben eten. En dan zegt Jezus, ik heb een spijs te eten waarvan gij niet weet. En die discipelen snappen natuurlijk niks van. Trouwens, ik ook niet hoor. Als ik erbij geweest was, had ik het ook niet gesnapt. En dan denk ik, iemand heeft hem toch niet te eten gegeven? Weet je, dat is wat ze eerst. Iemand heeft hem dus te eten gegeven. Maar wat heeft Jezus net gegeten? Hij heeft gegeten de aanwezigheid van God in die situatie. Dat heeft hij gegeten. Hij is verzadigd van dat wat God daar doet. Hij is verzadigd van een ervaring met zijn vader. En hij komt dan ook met een heel vreemd woord. En dan zegt hij, zegt geniet nog 4 maanden tot de oogst. Maar ik zeg u, de oogst is er al. Jezus heeft daar dingen gezien en meegemaakt toen hij met die vrouw sprak, die hem verzadigd hebben. En dan zegt hij, ik heb een spijs te eten waarvan gij niet weet. Verzadiging met dat woord van God. Hoe ga je dat nou krijgen? Het punt is dat de manier waarop God spreekt is niet door middel van ons denken. De manier waarop God spreekt is op een intuïtieve manier en daar hebben we het niet allemaal even gemakkelijk mee. Ik heb een vriendin die werkt met mij op de Healing Room samen. Tot mijn micro. En die, we gaan voor iemand bidden, ze sluit haar ogen en ze ziet al wat. Ze doet gewoon haar ogen dicht en ze ziet wat. Ze is ook van beroep, van hobby, schilderes. Ze schildert prachtige schilderijen. Het is dus iemand die heel pictorial is, heel, heel beeldend. En er komt dus iemand bij haar, ze gaat voor die persoon bidden, ze doet de ogen dicht en ze ziet iets. Komt bij haar heel gemakkelijk, omdat zij een heel makkelijke verbinding heeft met haar intuïtieve kant. Het is iemand voor wie inspiratie heel normaal is. En er zullen sommigen onder ons zijn die dat ook hebben, die hetzij in kunst, hetzij in dichten of zo, heel makkelijk geïnspireerd worden voor wie dat heel direct komt. En die hoeven maar te zeggen, wat vindt u ervan? En ze weten het al. Voor anderen die wat minder bedraad zijn daarin, is dat moeilijk. En ik zou zeggen, dat is haast de meerderheid. Dat probleem kun je ook herkennen bij het spreken in tongen. Ik denk, wie van jullie spreekt er in tongen? Even polsen. Oké, dat is een hele hoop. En ik denk dat een groot aantal van jullie hebben het niet spontaan ontvangen. Sommigen hebben het spontaan ontvangen. Het gebeurde gewoon. Het gebeurde zomaar. Je was niet eens van plan, maar het gebeurde gewoon. En voor sommigen was het, die wilden wel wat, maar er gebeurde helemaal niks. En dan zegt men tegen je, ja, je kunt het. En dan, halleluja, 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 halleluja. En het lukt niet. Het lukt niet. Zijn er mensen die ervaring kennen? Oké. Sommigen weten waarover ik het heb. Omdat het niet spontaan komt. En dan probeer je het en je bidt en je wacht enzovoort. En er gebeurt allemaal niks. En dat kan heel frustrerend zijn. En wat is nou het verschil tussen die ene groep mensen die het zomaar ontvangt en die andere die er zoveel moeite mee heeft? Nog generaliserend is het verschil tussen de ene mens een makkelijke toegang heeft tot de intuïtie en de andere niet. Want tongentaal is een intuïtieve taal. Het is een geïnspireerde taal. Je weet nooit een woord van tevoren wat je gaat zeggen. Het komt terwijl je spreekt. Er zijn mensen die spreken in tongen en die herhaalden hetzelfde zinnetje steeds. Steeds hetzelfde zinnetje. Dat klinkt nou heel beledigend, maar dat is geen tongentaal. Dat is het herhalen van een zin in tongen die je ooit een keer hebt ontvangen en geleerd en die herhaal je. Maar dat is geen levende taal, dat is het herhalen van iets wat je ooit hebt ontvangen. Als je in tongen spreekt, dan spreek je intuïtief. Dat wil zeggen, je spreekt en terwijl je spreekt word je geïnspireerd om geluiden voor te brengen die je niet had gepland. En je weet meestal geen halve seconde van tevoren hoe het zal klinken en hoe het zal zijn. Soms spreek je in tongen en denk je, wat klinkt dit vreemd? Zeg, dit klinkt heel anders als normaal. Er gebeurt wat terwijl ik in tongen spreek, had ik helemaal niet gepland en niet gedacht. Dus als je in tongen spreekt, is dat een vrij iets wat continu wordt geïnspireerd. Dus voor sommigen van ons is dat moeilijk om daar te komen. Hoe doe je dat? Hoe kom je daar dan? Dan moet je ergens doorheen breken. Je moet breken door die barrière die tussen jou en je intuïtie staat. En hoe doe je dat? Door te geloven dat je het hebt en het gewoon te gaan doen. Dat wil zeggen, verstand op nul, vooral dat verstand op nul, want zolang je het verstand probeert bij te houden, gaat het niet lukken, maar verstand op nul en je gaat gewoon geluid maken. En daarna afloop dan denk je, ja, het klonk toch wel ergens naar. En op een goed moment ben je er vrij in, en dan kun je het op ieder moment dat je het zelf wilt, kun je het doen. En dan spreek je dus van rechtstreeks vanuit de geïnspireerdheid, rechtstreeks vanuit de Heilige Geest. En waar woont die Heilige Geest? Die woont in je intuïtie. Die woont niet in je verstand. Was dat maar zo? Dan waren wij westerse mensen de meest gelukkige van de wereld. Maar dat zijn we niet. Omdat wij ontwikkelen het verstand en we ontwikkelen niet de intuïtie. Want we vinden dat maar gevaarlijk en eng. Dus spreken in tongen is spreken vanuit de intuïtie. Daar zit de Heilige Geest. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, woont de Heilige Geest daar, wat wij de intuïtie noemen. We zijn ons dat normaliter niet zo bewust. En op het moment dat we in tongen gaan spreken, dan stroomt dus inspiratie van de intuïtie, dat zit aan de rechterkant van je hersenen, stroomt naar deze kant, waar je spraakorgaan zit. Nou gaan we het een stapje moeilijker maken, nou gaat het om profetische woorden. Soms komen ze spontaan, soms weet je, zomaar ineens. Ineens weet je het, ineens weet je het. Waar komt het vandaan? Nou, je hebt er echt niet over nagedacht. Het komt zo, het is er zomaar. Het is er zomaar. Maar als het niet spontaan komt, is het er ook. David zegt in Psalm 139, talrijk zijn uw gedachten, o God. Wilde ik ze tellen? Ik kan er niet bij. Er is meer dan genoeg bij God. En waar zit het? In ons, in de Heilige Geest. Daar is het al. Het ligt al klaar, alleen je bent het je niet bewust. Hoe kom je daarbij? Door te breken door die barrière die tussen je verstand en je intuïtie zit. Mag ik jou even naar voren hebben? Kom maar even. Ik ga niks engs doen hoor. Maar ik heb geen, hoe heet je?
Ineke.
Ineke, ik ga ook helemaal niet naar jou kijken, want ik ga helemaal geen indruk van je opdoen. Ik ga over Ineke profiteren. En hoe ga ik dat doen? Ik heb geen flauw idee. Ik weet helemaal niks. Ik heb ook geen idee wat ik ga zeggen. Ik weet het gewoon niet. Dus zometeen ga ik zeggen, dit is het woord van de Heer voor jou, Ineke. En ik ga wel merken wat er komt. Hartstikke riskant, want ik weet nog helemaal niks. Het is altijd heel grappig. Ik weet helemaal niks. Dus op het moment dat ik spreek, moet het komen. Nou, vroeger was ik natuurlijk heel nerveus, want dan dacht ik, zou het wel komen? Zou het wel komen? Wat als er niks komt? Wat als er grote onzin komt? Dan sta ik toch helemaal voor aap. We gaan eens kijken. Dus ik focus me even gewoon op de aanwezigheid van God. En dan gaan we eens kijken. Ineke, ik zie een slootje. En jij, om wat voor reden ben jij steeds bezig over dat slootje te springen. En dan spring je weer terug. En je springt er weer over. En je springt weer terug. Beetje onhandig zou ik zeggen. Om steeds van de ene kant van het slootje naar de andere kant van het slootje te moeten springen. En zo je weg te vervolgen. Want je gaat wel die kant op. Maar je moet steeds van de ene kant van het slootje naar de andere kant van het slootje. En dat spreekt over een situatie in je leven. Waarin een stuk tweespalt zit. Waarin je worstelt tussen twee dingen. Waarbij je niet zeker weet van wat moet ik nou doen. Maar het is wel heel vermoeiend. En het neemt een hele hoop energie weg. En het kost ook een hoop stress. Ik weet niet precies waarover het gaat hoor. Maar dat zal de Heer je ook wel duidelijk maken. En dit is het woord van de Heer voor je. De Heer zegt, mijn dochter, jij bent een hele dappere vrouw. Je bent een heel strijdvaardige vrouw. Je bent ook iemand die gelooft in visie. En je hebt een aantal dingen in je leven waar je visie voor hebt. En daar vecht je dan ook voor. Dat wil je ook waar laten worden. En daar zet je je ook helemaal voor in om die dingen te realiseren. Je wilt dat wat ik je verteld heb, dat wil je ook realiseren. En daar vecht je ook voor. En mensen hebben al eens tegen je gezegd van houd toch op joh, dat gaat toch niet lukken. En dat is te ver gegrepen. Maar jij hebt die visie en je wilt het doorzetten. En de Heer zegt, ik bewonder je vanwege je dapperheid en je moed om vast te houden aan de dingen die ik heb laten zien. En de Heer zegt, je hoeft je echt geen zorgen te maken. Echt geen zorgen te maken, want het gaat je ook echt lukken. Het gaat je echt lukken om de dingen die ik je gegeven heb te realiseren. Jij bent iemand die moed hebt. Ook, je kijkt ook verder dan het heden en de dag van morgen. Jij kijkt naar dingen die veel verder vooruit liggen. En je denkt, daar wil ik heen, daar wil ik komen. Ik wil iets moois opzetten. In jouw hart is ook compassie. Compassie is heel sterk in jouw hart. En je hebt in je hart om dingen te doen die te maken hebben met compassie. Met mensen die lijden, met mensen die in armoede zijn, mensen die geen kansen hebben. En in jouw hart leeft een hele hoop compassie. Ik wil daar iets voor doen, ik wil er iets voor betekenen. En niet alleen maar iets in een collecte stoppen. Ik wil iets groters organiseren. Ik wil in grotere dingen betrokken raken. Ik wil een verschil maken op deze aarde. En de Heer zegt, de dingen die je bedenkt, die heb je van mij gekregen. En ik wil er met je over praten, we gaan het uitwerken. En het gaat je allemaal wel lukken. Het gaat je wel lukken. Amen. Oké, goed, dankjewel. Niet dat ik nou alles snap hier, maar jij snapt het wel. Goed. Oké, dus je bent even de proefkonijn geweest, maar je hebt er eigenlijk geen bezwaar tegen. Maar waar het dus om gaat, is dat het dus mogelijk is een verbinding te leggen tussen je bewustzijn en die intuïtieve kant. Hoe doe je dat? Door een stap van geloof. Dat is best wel eng. Ik heb geen idee wie ze is. Weet ik gewoon niet. En dus als ik zeg, zo spreekt de Heer, dan moet er iets komen. En waarom komt dat? Omdat ik heb gezegd, zo spreekt de Heer. En ik vervolgens niet ga bedenken, daarom heb ik ook niet naar de gekeken, van wat voor kleur kleren heeft ze aan, wat voor soort sieraden, daar kijk ik nou naar. Ik zie dat het allemaal paars is, goed bij elkaar past. Dus kijk, ik kan natuurlijk proberen jou te lezen. Hè? Dat doen vaak ook mensen. Dan denk ik, oké, paarse broekrok en paarse sieraden. Oh, dat is iemand die harmonieus is en die weet welke kleuren bij elkaar passen. Dus ik kan proberen iemand te lezen en informatie over iemand te krijgen uit het uiterlijk of over de manier waarop iemand zich gedraagt. Maar dat doe ik bewust niet. Dat sluit ik zelfs uit, wil ik niet eens. Dus wat ik doe is gewoon zeggen, oké, Heer, ik zet een stap in geloof. Ik weet dat u iets voor haar hebt. Ik weet dat het in de Heilige Geest is. Ik weet ook dat het uw wil is dat wij het weten. Dat we het horen. Want u hebt openbaring niet om het geheim te houden, maar om het juist te vertellen. Dus ik ga het nu halen. En hoe haal ik het? Ik zeg, dit is het woord van God. En onder de flow van de Heilige Geest spraak ik gewoon verder. Kun je dat nou ook voor jezelf doen? En dat is linkersoep. En tegelijkertijd is het antwoord ja. Waarom is het link? Wanneer ik namelijk niet overgegeven ben, is het hartstikke link. Want dan ga ik namelijk mijn eigen wensen uitspreken. Maar waarin je leven overgegeven is, en God op alles nee mag zeggen, en op alles wacht mag zeggen, of ja mag zeggen, of zeggen nog niet, of zijn mening mag geven, als die overgave heb, dan kun je het ook voor jezelf doen. En dan kun je dat wat God voor jou heeft, uit je intuïtie, uit de geest, brengen in je verstand. In ieder geval, ik had in mijn leven het spreken van God nodig. En ik denk, ik heb over zoveel mensen geprofiteerd. Laat ik het eens over mezelf proberen. Ik zat in de auto, dus kon ook niemand kwaad doen. Ik denk, nou, ik probeer het gewoon. Ik probeer het gewoon. Heer, ik heb u nodig. En ik probeer het gewoon. Ik ga nu gewoon over mezelf profiteren. En nou, niemand hoort het, dus het is tussen mij en u. Dus ik zeg, dit is het woord van de Heer voor jou, Gordon, mijn zoon. En ik sprak verder. En wat ik zei, beviel me helemaal niet. De Heer zei, ik ben trots op je, omdat je zo trouw en betrouwbaar bent. Ik denk, nou, dit is echt weer zo typisch iets over de top, weet je wel. Want dat God van me houdt, dat geloof ik allemaal wel, maar dat hij trots op me is, eigenlijk niet. Toen niet. En trouw en betrouwbaar, ach, ik ben heus wel betrouwbaar, maar ook niet altijd. Ik denk, het is toch een beetje overdreven, dus ik legde het ook gelijk naast me neer. Maar goed, ik was op weg naar Meppel om daar te spreken en we hadden daar avondmaal. En tijdens het avondmaal zei de plaatselijke voorganger, zei van, nou, als iemand gebed nodig heeft tijdens het avondmaal, ga dan maar even naar achteren, daar staat een echtpaar, die willen graag voor je bidden. En zomaar zonder reden eigenlijk, dat gebeurt wel vaker dat je dingen doet zonder reden die het allerbeste zijn, dacht ik, ach, waarom ik niet? Dus ik loop naar achteren en dat echtpaar dat schrikt. U, broeder Gordon, hebt u een probleem? Ik zeg, nou nee, niet echt, bid maar gewoon voor me. Dus die vrouw legt haar hand op mijn schouder en die zegt, vader, u bent zo trots op deze man omdat hij zo trouw en betrouwbaar is. Ik denk, dat bestaat natuurlijk niet. Hè? Dat bestaat niet, dat iemand gewoon komt met exact dezelfde woorden die je net over jezelf hebt gesproken. En dat is maar een paar keer gebeurd en toen wist ik, oké, dit is de manier waarop God tot mij wil spreken. Dus ik doe dat voortdurend. Ik doe dat voortdurend. Wat het oplevert is een, laat ik zeggen wat ik verwacht had. Wat ik verwacht had was, ja, sorry, misschien vinden jullie mij heel slecht, maar ik had verwacht 90% van, hier moet je meer aan doen, dat moet je beter doen, daar kun je best beter, daar had je, dat heb je laten liggen, dat had je. Dat zoiets verwachtte ik. Ik verwacht voornamelijk vermaning. Ik bedoel, doopsgezinden noemen hun kerken zelfs de vermaning. Dus dan weet je wat daar gebeurt. Maar dat zoiets had ik verwacht. Wat ik kreeg was 95% liefde. 95% liefde. 2% richting. En af en toe, heel af en toe, zegt de heer Gordon, dan weet je waar het dan altijd over gaat? Niet over zonde, maar over tekort aan liefde. En dan zegt hij, Gordon, je oordeelt. En ik hou van die persoon. Wat ben je aan het doen? Dus af en toe gebeurt dat. Inmiddels ben ik daarvan een beetje van af. Want in dat proces van de Heer zoeken en zijn liefde ervaren, heeft de Heer met mij iets gedaan. Kleine amputatie. Dat was de amputatie van deze vinger. Jullie kunnen hem nog zien, maar dat is de natuurlijke werkelijkheid. De echte werkelijkheid zit er niet meer. Dus deze kunnen jullie niet zien en die ook niet. Want die zijn er niet meer. Want dat houdt geen stand. Dat houdt, dicht bij God houdt dat geen stand. De vinger waarin je meent dat je rechter mag spelen over anderen. De vinger waarin je meent dat je een ander mag beoordelen. Die gaat eraf. Die gaat er geheid af. Wat er overblijft is een ervaring van de liefde van God. En wat er dan overblijft is dat je dat wilt delen. En dat wordt je leven. Het uitdelen van het hart van God, dat wordt je leven. Ik gun jullie dat je de stem van God gewoon dagelijks kunt verstaan. Thomas vroeg mij straks, toen ik binnenkwam, ik zei, hoe gaat het met je? Ik zeg, nou, ik ben gelukkig en af en toe alleen. Maar gelukkig is het eerste woord, gelukkig is het eerste woord. Maar eigenlijk ben ik de meest zielige mens op aarde. Ik bedoel, mijn vrouw is in de hemel, mijn geld is in de hemel, kinderen heb ik niet. Dus eigenlijk zou ik helemaal vol moeten zitten met alle vormen van zelfmedelijden. Maar, nou ja, inmiddels zijn er wel achter dat dat niet het geval is. Waarom? Omdat ik voortdurend die liefde van God onderga. En dat wil hij met jullie allemaal. Met jullie allemaal. Ik denk, we gaan het toch een keertje proberen. We gaan het eens even proberen en kijken hoe ver we komen. Dus dit is ook geen examen, hè? Dit is geen examen. Maar wat ik met jullie zou willen proberen, en als het niet lukt, moet je niet denken van God houdt niet van me. Als het niet lukt, dan betekent het gewoon dat je minder makkelijk toegang hebt tot je intuïtie. Dat het nog niet helemaal lukt. Maar misschien lukt het wel en misschien lukt het voor de eerste keer wel. Dus ik wil eigenlijk zometeen met jullie dit doen. Dus in een minuut of zo. Dat je halfluid tegen jezelf zegt, dit is het woord van God, het woord van de Heer voor mij. En dan vul je je eigen naam in. En dan zeg je mijn zoon en mijn dochter en je praat gewoon verder. Dus wat je niet gaat doen is bedenken wat God misschien tegen jou wil zeggen. Dus er komt geen denken aan te pas. Zodra je begint te denken moet je stoppen en dan begin je opnieuw. Dus niet denken van what would Jesus do, what would he say to me. Dat is allemaal verboden, dat mag even niet. Dus je moet gewoon spontaan tot jezelf verder spreken nadat je hebt gezegd, dit is het woord van de Heer voor mij. Als je dat namelijk zegt, gebeurt er wat. Dat wil zeggen dat de volgende woorden niet van jou zijn, maar ze zijn van God. Je zegt, dit is het woord van de Heer voor mij, mijn zoon, mijn dochter. Waarschijnlijk mag je beginnen met ik. Dat wil zeggen, God gaat nu spreken, ik. Misschien zegt hij wel, ik hou van je, het zou zomaar kunnen. Maar ik mag niet verklappen wat hij gaat zeggen. Want dan is het niet eerlijk meer. Dus ja, sommige mensen, ja maar profeet, is dat niet eng, is dat niet gevaarlijk? Nou kijk, als je heel graag iets wilt op deze aarde bezitten, hebben, krijgen enzovoort, dan ben je dus niet overgegeven. En dan hoor je gewoon je eigen wensen. Dat is het probleem. Als ik per se wil, ik was een keer in Guyana en mensen kwamen voor profetische woorden, dus ik profeteer over een jongere dame. En het was een woord en het ging voornamelijk over intimiteit met God. En zij reageerde een beetje kwaad. En ze zei, maar dit wil ik helemaal niet horen. Ik zeg, oh. Ik zeg, wat wilde je dan horen? Ja, ik wil horen of ik een visum van Canada krijg. Ik zeg, waarom wil je naar Canada? Ja, mijn oom woont daar en dit land heeft geen toekomst. En als je daar woont, dan kun je een eigen huis hebben, een eigen auto en dit en dat en zus en zo. Ik zeg, ja, maar dat is helemaal de prioriteit van God niet. God wil jou in een intieme relatie met hem hebben. En dan heeft hij het beste voor je. Of het hier is, of ergens anders, of in Canada. Dat zoekt hij in tweede instantie maar uit. Maar als jij per se naar Canada wilt, en je wilt per se daarheen. En stel je voor dat je daarmee zou weglopen uit de bestemming die God voor je heeft. Dan zit je straks in Canada, en je hebt misschien je huis, en je hebt misschien je auto. En jouw leven heeft nul en geen waarde voor het koninkrijk van God. Ik zeg dit een beetje scherp, ik wil dat even toch wel even een keertje herhalen. Kijk, er zijn mensen die worden geboren, vermenigvuldigen zich en sterven. En om dat dan even heel bot te zeggen, hun leven heeft geen enkele betekenis dan dat ze zich vermenigvuldigd hebben. Er zijn anderen die richten achter zich een spoor aan van vernieling. Je kunt precies zien waar ze geweest zijn, want waar ze geweest zijn, zijn dingen kapot gemaakt. Een kapot gezin, kapotte kinderen, een kapotte vrouw, kapotte flessen van alcohol. En, of wat dat ook maar is. Maar ze laten een spoor van vernieling achter zich aan. En dan zijn er die andere mensen in wier hart de gebaande wegen zijn. Gebaande wegen, welke gebaande wegen? Voor God om te spreken. En gaan zij door een dorland, dan maken ze het tot een oord van bronnen. En dat zijn mensen dat als ze ergens geweest zijn, dan laten ze iets achter. Namelijk zegen, blijdschap, bestemming, roeping, troost, bemoediging. Overal waar ze geweest zijn, laten ze iets achter. En ze hebben een verschil gemaakt op deze wereld. Want achter hen aan is een spoor van zegeningen. Je kunt zien waar ze geweest zijn, want daar is wat veranderd. Daar zijn mensen gelukkig geworden, daar zijn mensen geheeld, daar zijn huwelijken hersteld, daar is iets gebeurd, daar hebben mensen te eten gekregen. Daar zijn goddelijke dingen gebeurd, daar is koninkrijk Gods is daar gebeurd. En wat voor mens wil je zijn? Dat je zegt, ik wil gewoon een goede baan hebben en ik wil... Het heeft trouwens niks te maken hoor met een baan in de wereld. Want ook als je een baan in de wereld hebt, dat maakt helemaal niks uit. God roept mensen in alle delen van de wereld en de maatschappij. Maar allemaal hebben we een stuk roeping in het koninkrijk Gods. En als het jou gaat om het koninkrijk Gods, Heer, ik zoek uw koninkrijk en die andere dingen komen dan wel, dan mag je rustig over jezelf profiteren. Maar als je zegt, ik wil, dan hoor je alleen maar je eigen wensen teruggereflecteerd. En dan ga je de stem van God niet horen. Dan ben je het niet overgegeven. Dan wil je God jouw knechtje maken. En dat doen een hoop mensen hoor, die maken God tot hun knechtje. Heer, ik heb nou een probleem, nu moet u het oplossen. En God zegt, oh, ho, 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 ho. In die relatie met mij, word jij de knecht. En als je bereid bent dat te worden, dan maak ik je mijn partner. Goed. Dus we gaan dat zo doen, tegen onszelf zeggen, dit is het woord van de Heer voor mij. Je mag je naam invullen, mijn zoon, mijn dochter, en je spreekt tot jezelf verder. Het allermakkelijkste is als je het half lui doet, want dan hoor je jezelf spreken. Dat is het makkelijkste. Snapt iedereen wat ik bedoel? Kijk, natuurlijk kun je zeggen, ja, maar als dan iemand nog occulte dingen heeft, oké, dat zou kunnen, maar dat... Als ik er even van uitga dat jullie de Heer lief hebben, dat de Heilige Geest van God in je woont, dan moet dit lukken. Vader, ik bid u dat er geen geest van verwerping gaat spreken. Dat verbied ik, dat iedere geest van verwerping die ons alleen maar wil beschuldigen, aanklagen en neerhalen, die leg ik het zwijgen op in de naam van Jezus. Amen. En probeer het maar. Dit is het woord van de Heer voor mij, mijn zoon, mijn dochter. En spreek gewoon verder. Oké. Wie kon er iets ontvangen? Oké, dat is een aantal, maar even eerlijk zijn, wie kon er helemaal niks aan mee? Wie kon er helemaal niks ontvangen? Mag je ook eventjes je hand opsteken, dus niet? Oké. Natuurlijk is deze situatie een beetje gekunsteld, omdat ik het jullie nu zo vraag en misschien ben je er emotioneel niet klaar voor. Maar probeer het thuis nog eens. En gewoon als je de Heer zoekt of je hebt wat worshipliederen gezongen of op aangezet. En je zoekt gewoon de Heer of misschien in de natuur een plek waar je rust om je heen hebt. En probeer het gewoon nog eens. En kijk of het je lukt. Want op een goed moment gaat het je wel lukken. Ik zei al, er hangt een kaartje aan, een prijskaartje aan. Want soms kan God dingen zeggen waarvan je zegt, oké. Maar mensen, dit is wel leven hoor. Dit is leven. Dit is leven. Het brood wat je eet. Het woord van God rechtstreeks tot jou gesproken. Dat is een leven buitengewoon. Buitengewoon leven. En saaiheid krijgt geen kans meer.